We hebben net gelezen, Matthäus 3, de doop van Jezus. Een schitterend mooie gedeelte. Vader, Zoon en Geest, samen aanwezig, alle drie. Enige andere keer dat je dat voor in de Bijbel vindt op die manier, alle drie aanwezig, werkend, is het paradijs. En het paradijs ook Vader, Zoon en Geest. En de doop van Johannes, de doop van Jezus, die verwijst ook bewust terug naar het paradijs. Bijvoorbeeld de Heilige Geest die als een duif neerkomt. Nergens anders in de Bijbel lees je van zo'n teken. Waarom een duif? Ga je terug naar Genesis, de schepping. De Geest zweefde over de water. Hier is het is een idyllisch plaatje. Alle drie tegenwoordig aanwezig. Een nieuw begin. Een nieuwe wereld. En jullie weten hoe het ging in het paradijs. Na dat mooie begin, wat kwam er? Genesis 3. De mens werd op de proef gesteld. God liet toe dat de slang naar de mens komt. Wat gebeurt er na Matthäus 3? Na dit mooie, schitterend begin. Jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. Dat is paradijs worden. Zo was het in het paradijs voor het laatst. Mijn geliefde en jou vind ik vreugde. Die intimiteit. Wat gebeurt hier? De Geest voert hem de woestijn in om op de proef gesteld te worden. Een nieuw begin. En direct een proef. Een test. En dit doet God vaker. Ook in het Oude Testament. Hij wordt neergevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. En ook in het Oude Testament gebeurt dit. Voor jullie dit lezen, let nog even op. Israël is in Egypte. Heeft het 400 jaar enorm moeilijk, enorm zwaar. Dien andere goden is God, hun eigen God. Roepen ze nog aan, klagen ze nog wel bij, maar ze dienen ook heel veel andere goden. En dan komt God en hij leidt hen uit Egypte. En hij zegt, ik heb jullie gevonden, een kind. Een kind zonder ouders, schreeuwend, vol met bloed. Ik heb jullie gered. Ik heb jullie door de Rode Zee doop geleid, net als bij Christus. En toen heb ik jullie de woestijn ingevoerd. En dan gaan we dit gedeelte lezen en dan moet je de overeenkomsten onderzoeken tussen dit gedeelte en de verhaal van Christus, die we zo meteen die we gelezen hebben in Johannes 4. Deuteronomium 8. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven en aantal toenemen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn, de eerste overeenkomst, wat doet de Geest? Drijf hem de woestijn in. De tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hoe lang was Christus in de woestijn? 40 dagen. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet? U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden. En gaf u toen manna te eten. Zie je de overeenkomsten? Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakte uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. Israël, schitterend nieuw begin. Wat doet God? Hij leidt hen de woestijn in. Hij stelt hen op de proef. Dit gebeurt dus elke keer. Het gebeurt in het paradijs. Het gebeurt met Israël. Het gebeurt met Jezus. Het gebeurt met ons. Want ook wij worden op de proef gesteld. We worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest, geliefde kinderen van God. En dan ons leven lang worden wij getest. Peter zegt, verbaas u niet over de vuurproef, de test van vuur die u ondergaat. Dat hoort erbij, zo maakt God u rein, zo maakt God u puur, hij hanteert u als kinderen. We hebben allemaal deze test in ons leven, ook gelovigen. En die test is niet negatief. Het is niet zo dat God in de hemel zit en denkt van, oh, ik ga ze lekker laten falen vandaag, oh heerlijk, wat is dit fijn om een kans te hebben om ze te laten falen. Waarom test je iemand? Waarom heeft scholen nu nog gewoon testtoetsen, examens? Om te groeien. Waarom laat ik mijn jonge dingen proberen om hem te laten falen? Nee. Zodat hij groeit, nieuwe dingen leert, zelfvertrouwen ontdekken. God toetst ons om ons mooi te maken. Hij voedt ons op als een vader zijn kinderen. En zo ook dus hier Christus. Hebreeën zegt, Christus moest gehoorzaamheid leren. Hij wordt de woestijn ingestuurd om op de proef gesteld te worden. En gaat het lukken? Adam lukt niet, Israël lukt niet. Wij, dat we dat de vraagteken houden, lukt het hem? Het is spannend. Hij is de koning van Israël, hij vertegenwoordigt Israël. Komt er een nieuwe kans? Hij is de tweede Adam, noemt Romeinen 5 hem. De tweede Adam, een nieuwe mens die namens heel de menselijke ras er staat. Gaat het hem lukken om eindelijk nee te zeggen tegen de duivel? En dan gebeurt het. Het verhaal. Hij werd meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. En op dit moment zie jij misschien nu een gevleugelde, rode, vuurspuwende wezen op Jezus afkomen. Ik heb 3 plaatjes voor jullie uit de kerkgeschiedenis meegenomen van de duivel. Links middeleeuwen, heel grappig plaatje, heel raar plaatje. Maar een gedrog waarvan je direct zegt van ja, dit is duivel, dit is raar, enzovoort. Wel opvallend, hij is bezig met een kerkboek. Dan de 18e eeuw, de duivel als een schitterende engel. En dan rechts, het plaatje van nu, de duivel als mens verkleed. 3 plaatjes. En alle 3 totaal verschillend. En dat is met reden, want de Bijbel geeft gewoon totaal niet aan hoe de duivel eruit ziet. Nergens kan je vinden dat hij of vleugels heeft of iets heeft. Dat is allemaal ons verbeelding. Er komt iemand op Jezus af. Weet hij dat het duivel is? Weet hij dat eigenlijk? Wij weten dat. Zo wordt het beschreven. Maar weet hij dat als die persoon op hem afkomt? Ik denk van niet. Ik denk dat als hij het vanaf het begin wist, dan heeft hij in het begin al gezegd, weg jij duivel, wat wil ik met jou te maken hebben? Maar pas later weet hij het. Het is best mogelijk dat de duivel kwam als een vriend. Als een oud bekende of als een monnik van de woestijn in die tijd. Dan niet een christelijke monnik, maar Joodse monniken, die bestond ook. Iemand die de Bijbel aanhaalt, zul je straks zien. Jezus is in de woestijn. Hij heeft vreselijk honger. 40 dagen. En de duivel is de hele tijd aanwezig. En die zit als het ware over de steen naar Jezus te loeren. Wanneer is Jezus nu eindelijk echt zwak? En op de 40e dag, Jezus is zwak. Heeft vreselijk honger. 40 dagen niet gegeten of heel weinig gegeten. Zwak. Ellendig. Moeilijk. Moet je voorstellen, jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. Dat hoort hij 40 dagen geleden. En wat doet God daarna? Hij stuurt hem de woestijn in. Laat hem lijden. Geliefde kind, lijden. En dan komt Satan dus naar hem. En hij gaat hem testen. En de test van Satan, de 3 testen, lijkt heel veel op wat Adam en Eva onderging. Wat Israël in de woestijn onderging. Wat wij nog steeds ondergaan. Adam en Eva, wat is de test? Joh. God dienen, dat maakt niet gelukkig. Wil je gelukkig zijn, wil je groot worden, wil je iemand zijn, dan moet je niet God dienen, vertrouw gewoon jezelf. Eet van die appel, het ziet er toch goed uit? Vertrouw jezelf. En de woestijn, God dienen, dat kan niet goed zijn. Je hebt honger. Je hebt honger. Je hebt vreselijk honger. Je hebt geen eten. Je hebt geen drinken. Je loopt in de woestijn op een weg, onmogelijke weg. Een rare weg. Onnodige weg. God dienen? Ja, dat is niet een weg waar je gelukkig wordt of waar het goed gaat. Kies voor jezelf. Ga terug naar Egypte. Ga zelf het land in wanneer jij wil. God vertrouwen? Nee, niet goed voor jou. En nu hier. Jezus, kijk die stenen. Je hebt vreselijk honger, hè? Als je dan zoon van God bent, als je Gods zoon bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Je hebt toch de macht, je hebt toch de kracht. Voor een kind van God kan God dit toch niet vragen, dat je lijdt, dat je het zwaar hebt, dat je het moeilijk hebt. Jij bent hier, want jij vertrouwt dat God jou stuurt, dat de Heilige Geest jou stuurt op deze weg. Maar kom op. Maak toch een broodje voor jezelf. Waarom zou je onnodig lijden? Als je zoon bent, als je kind bent, als je zo'n groot iemand bent, uniek bent. Neem dan de macht die je hebt en help jezelf. Help jezelf. Jezus, reageer met de woorden uit Deuteronomium 8. Dat zijn de woorden die we net gelezen hebben. Dat betekent, Jezus ziet wat hier gebeurt. Net als Israël de woestijn in 40 jaar op de proef gesteld. Ziet Jezus hier, ik word op de proef gesteld. Durf ik op God te vertrouwen? Durf ik te vertrouwen als mijn buik leeg is? Als ik voel alsof ik sterf? Durf ik dan achter hem aan te gaan? Daarom, en Jezus ziet dat en hij durft het. Daarom antwoordt Jezus, er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. In het paradijs, zei Satan, verbreek die band met God, leef in je eigen kracht. Dat is wat de mens altijd ging doen, leef in eigen kracht. Zelf. Maar Jezus zegt nee. Nee, een mens is niet gemaakt om alleen te leven. Ja, ik heb brood nodig. Maar waar leeft een mens van? In die relatie met God. Dat is de bedoeling van de mens. En ik vertrouw hem, als hij mij hier stuurt, als hij mij in deze woestijn brengt, met honger en alles. Ik vertrouw zijn woord. Hij zei, ik ben geliefde kind. Hij zei, hij geeft om mij. Ik blijf vertrouwen. Satan, eerste keer gaat mis. Mislukt. Maar die Satan, die is een slimme kereltje, dus die gaat het weer proberen. Hij heeft heel veel duizenden jaren ervaring met mensen misleiden. En hij ziet dus in Jezus iemand die de Bijbel vertrouwt. Iemand die God vertrouwt. Iemand die aanhaalt uit de Bijbel. Ja, en dan doet hij als het ware de kleren van een monnik aan, van een dominee, wie ook maar een gelovige. Hij neemt Jezus waarschijnlijk in een droom mee naar de tempel. Het kan ook echt onbelangrijk of het echt of droom is. Maar hij neemt Jezus mee naar de hoogste punt. En dan zegt hij tegen Jezus, spring af. Als je de zoon van God bent, spring gewoon ervan af. Staat er niet geschreven? Jezus haalt de Bijbel aan en Satan kan dat ook. Staat er niet geschreven, Psalm 91, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zal stoten aan een steen. Wat doet hij hier? Wat doet hij? Hij wil Jezus zo ver krijgen dat hij gaat twijfelen over zijn zoonschap. Is hij echt geliefde zoon? Hij wil Jezus zo ver krijgen dat Jezus God gaat testen. Dat er een stukje twijfel in komt. Ben ik wel echt? Ik heb zo'n honger, ik heb zo'n moeite. Ben ik wel echt geliefde zoon? Hij wil Jezus laten testen. En als Jezus dit toestaat, gaat het totaal mis weer. Ik bedoel, stel mijn vrouw wantrouwt mij. En zij gaat mij testen. Wat zegt dat over mijn huwelijk? Wat zegt dat over onze relatie? Wat is de toekomst van onze relatie dat het zo doorgaan? Waar getest wordt, gaat het mis. Daar is de vertrouwen verdwijnt heel snel. Want het vertrouwen is al verdwenen als er getest wordt. Testen doe je niet. En zo reageert Jezus ook met Bijbelwoorden. En Jezus antwoordt, er staat ook geschreven. Stel de Heer uw God niet op de proef. Komt uit Deuteronomium 6, vijf, terug naar Exodus 17. Ook een geschiedenis in de woestijn. Stel de Heere God niet op de proef, test hem niet. God kan mensen testen, maar wij hebben niet de recht om God te testen. Want de relatie is anders. Een vader, een opvoeder, ja, die mag testen, want die weet waar het heen gaat. Maar wij mensen, als mijn zoontje mij gaat testen, kan die nog leren van mij? Kan die nog groeien? Nee, want daar zit wantrouwen. Wij hebben niet de recht om God te testen, want wij zijn kinderen van hem. Vertrouw hem. Het staat er geschreven. Test hem niet. Jezus en Satan hier met elkaar in een woordenstrijd. Schitterend, hè? Gewoon beide Bijbelteksten aanhaalt. Het lijkt als waar een zwaar gevecht en je ziet de Bijbelteksten heen en weer vliegen. Test hem niet. En dan komt de derde verzoeking. Jezus, zijn vertrouwen is onwankelbaar. Jezus vertrouwt zijn God in de Bijbel. Maar Satan geeft nog niet op. En nu gaat hij gewoon heel direct aan de gang. Hij nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En zei, dit alles zal ik u geven. Als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Satan is heerser over de wereld en ja, hij kan dat allemaal geven. Jezus weet waar hij voor gekomen is. Hij is Gods geliefde zoon. Hij is de gezalfde lam, zei Johannes. Hij is degene die de wereld zal heersen. De koning die zal komen, dat weet hij van zichzelf. En Satan zegt, joh, weet je, ik heb een makkelijke weg voor jou. Je mag het allemaal hebben. Ik geef het aan jou. Alleen maar knielen. Dat zegt hij. Jezus, in plaats van deze moeilijke weg van 40 dagen woestijn, in plaats van honger, in plaats van ellende, in plaats van lijden, in plaats van pijn, kniel gewoon even neer. Gewoon even. En je hebt alles. In plaats van zwakheid, kies voor een weg van macht, kies voor een weg van kracht. Zoveel makkelijker dan die weg van zwakheid die jij wil gaan. Voel je buik. Doet het niet pijn? Kniel gewoon even neer. En dit is het moment dat Jezus Satan in ieder geval heel duidelijk herkent. Zo'n duidelijke vraag, kniel voor mij neer. Dat is maar één die dat zegt tegen de Zoon van God. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. En dan weer Bijbelwoorden, want er staat geschreven. Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Ga weg. Ik dien niemand anders dan God, ik dien hem alleen. Weet jullie wanneer Jezus dit weer zegt? Ga weg, Satan. Hij zegt het tegen Petrus. Een poos later. Jezus zegt tegen Petrus, ik ga de weg van het kruis. Ik ga lijden, ik ga sterven. En dan komt Petrus en wat zegt Petrus? Nee, Heer, dat verhoede God, dat gaat niet gebeuren. Wat wil Petrus? Een weg van heerlijkheid, grootheid, macht. Wat zegt Jezus? Ga weg, Satan. Keihard. Maar omdat daar weer precies diezelfde verzoeking is. De weg van Christus, een kruis. Of de weg van heerlijkheid, even neervallen, even knielen. Niet de weg van zwakheid. Satan vlucht weg. En dan komen de engelen meteen voor hem zorgen. De paradijsscène wordt hersteld. Waar in Genesis 3 het totaal misgaan. Een engel tussen mens en God komt te staan. Een engel bewaakt de paradijspoort. Komt hier de engelen naar de mens toe. Verzorgen. Waar in de woestijn het totaal misgaan. Komt hier de engelen. Verzorgen. Wat betekent dit alles voor jullie, voor nu? Is Jezus een voorbeeld? Is dit een verhaal die jij moet lezen en denken van, oh ja, zo moet ik weerstand tegen Satan bieden. Ik moet ook op God vertrouwen. Ik moet ook precies zijn geboden. Ik moet ook. Dat is het ook. En tegelijk is het veel meer. Wij zullen nooit kunnen doen wat Jezus doet hier. Satan heeft duizenden jaren ervaring, die is een expert. Die weet om jou te verleiden en die krijgt het voor elkaar. Ik denk dat niet één van jullie is die in alle oprechtheid kan zeggen, ik vertrouw altijd alleen maar op God. En ik volg alleen zijn geboden en ik kniel nooit neer voor andere dingen. Nooit. Is er één van jullie die dat kan zeggen? Nou, dan ben je Christus, dan heb je hem ook niet meer nodig. Wij kunnen dat niet zeggen. Wij falen deze test. Mens onder de mensen. En tegelijk, jij bent een christen. En wie en wat is een christen? Een christen is iemand die zegt, ik faal. Ik kan niet zoals Jezus zijn. Maar ik geloof dat hij het voor mij gedaan heeft. Dat hij de water inging, de zonde op zich nam. Dat hij het leven leidde dat ik hoor te leiden, de tweede Adam, de nieuwe mens. Ik geloof dat hij mijn koning is, dat hij voor mij het gedaan heeft. Ik kan niet. Maar hij deed het. En zie je dat als jij als christen dat zegt, dat je Satan overwonnen heeft? Satan die altijd wil dat je niet op God vertrouwt. Wat doe je als je zegt, ik vertrouw op Christus? Niet op eigen kracht, maar op hem. Je hebt gewonnen. Door Christus, in Christus gewonnen. Die vertrouwen die altijd weer faalt, het is door Christus gekomen. Niet in eigen kracht, nee, jij doorstaan die proef niet, nee, zeker niet. Maar door hem. Jouw vertrouwen, zijn werk. Satan vlucht weg. De overwinning is behaald. Dit is het verhaal van onze overwinning. En ja, wij zitten nog steeds in die strijd. En Satan wil zo graag dat wij stoppen met vertrouwen. Hij wil dat je deze tekst hoort en denkt van, oh, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. En dat je dan niet naar Christus kijkt, maar vooral daarin vastzit. Het lukt me niet, het lukt me niet. Dat is wat Satan wil. En hij probeert dat keihard. En als hij dan weer tegen jou zegt van, joh, vertrouw niet op God. Leer van Jezus. Zeg tegen hem, en ik ga het even hard zeggen of verkeerd zeggen, niet netjes zeggen, rot toch op. Ga toch weg. Wat doe je hier? Ik ben van hem. En ja, ik val, maar hij slaagde. Ga toch weg. En voor degene die nog niet op Christus vertrouwen, die zit hier. Zit in elke kerk. Degene die nog wel aanbidden en buigen voor Satan. Houd toch op daarmee. Je bent dwaas, je bent dom bezig. Want daar is geen bevrijding, daar is geen redding. De wereld van Satan is een duistere, een donkere wereld die anderen en jou kapot maakt. Vertrouw Jezus. Jezus die de weg ging van het kruis. Jezus die zo liet zien, anders dan Satan, het draait niet rond mij. Ik geef mezelf. Vertrouw hem. Zijn overwinning is jouw overwinning. En ja, als je valt, en dat doen we allemaal, dan mag je bij hem komen. En zeggen, Heer, u werd gedoopt voor mij. U nam mijn zonde op u. Wilt u mij dragen, wilt u mij redden? En Hebreeën vertel dan welke God je hebt, wie tegenover je staat. Hebreeën 4, let weer op dat woord beproeven. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Schitterend, hè? De hoge priester die wij hebben is één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil. Dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Kom bij hem als je hulp nodig hebt. En wat vind je? Barmhartigheid en genade. Amen. We zingen een lied: Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe.